Gemeente, namens de kerkraad zijn er de volgende afkondigingen. Volgende week zondag zal er in de morgendienst leesdienst zijn. In de avonddienst zal dominee C.P. de Boer voorgaan. Vandaag is de eerste collecte voor de kerk, de tweede voor de kerkelijke kassen. Dit zo de Heere wil en wij leven. Verhef uw harten tot God. Onze hulp en enige verwachting staan in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt van geslacht, ja tot in eeuwigheid, en nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij zingen Psalm 108, het eerste vers. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Psalm 108, vers 1. Spreekt tot ons in zijn heilige wet, waarna wij zingen uit de berijming van het Onze Vader, het zesde vers. Vergeef ons onze schulden, Heer. Gebed des Heren, vers 6, na de lezing van de heilige wet van de Heren. Daarna volgt de schriftlezing uit 1 Korinthe 9, vers 13 tot en met 27. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik de Heere uw God ben een naijverige God die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Het woord van God uit 1 Korinthe 9 vanaf vers 13. Weet gij niet dat degene die de heilige dingen bedienen van het heilige eten en die steeds bij het altaar zijn met het altaar delen, alzo heeft ook de Heere geordineerd degene die het evangelie verkondigen dat ze van het evangelie leven. Maar ik heb geen van deze dingen gebruikt. En ik heb dit niet geschreven, opdat het alzo aan mij geschieden zou, want het ware mij beter te sterven, dan dat iemand deze mijn roem zou ijdel maken. Want indien ik het evangelie verkondig, het is mij geen roem, want de nood is me opgelegd. En wee mij, indien ik het evangelie niet verkondig. Want indien ik dat gewillig doe, zo heb ik loon. Maar indien onwillig, de uitdeling is mij evenwel toebetrouwd. Wat loon heb ik dan? Namelijk dat ik het evangelie verkondigende, het evangelie van Christus kosteloos stel, om mijn macht in het evangelie niet te misbruiken. Want daar ik van alles vrij was, heb ik mijzelf allen dienstbaar gemaakt, opdat ik er meer zou winnen. En ik ben de Joden geworden als een Jood, opdat ik de Joden winnen zou. Degene die onder de wet zijn, ben ik geworden als onder de wet zijnde, opdat ik degene die onder de wet zijn, winnen zou. Degene die zonder de wet zijn, ben ik geworden als zonder de wet zijnde. Goden nochtans zijnde niet zonder de wet, maar voor Christus onder de wet, opdat ik degene die zonder de wet zijn, winnen zou. Ik ben de zwakken geworden als een zwakke, opdat ik de zwakken winnen zou. Alle ben ik alles geworden, opdat ik immers enigen behouden zou. En dit doe ik omwille van het evangelie, opdat ik dat mede deelachtig zou worden. Weet gij niet dat die in de loopbaan lopen, alle wel lopen, maar dat één de prijs ontvangt, loopt al zo dat gij die moogt verkrijgen. En een ieder die om prijs strijdt, onthoudt zich in alles. Deze dan doen wel dit, opdat ze een verderfelijke kroon zouden ontvangen, maar wij een onverderfelijke. Ik loop dan alzo niet als op het onzekere. Ik kamp alzo niet als de lucht slaande. Maar ik bedwing mijn lichaam en breng het tot dienstbaarheid, opdat ik niet enigszins, daar ik anderen gepredikt heb, zelf verwerpelijk worden. Tot zover de lezing van het woord van de Heere. De tekst voor de verkondiging is uit het voorgelezen schriftgedeelte daarvan, de versen 24 tot en met 27. Weet gij lieden niet dat die in de loopbaan lopen, allen wel lopen, maar dat één de prijs ontvangt, loopt al zo dat gij die moogt verkrijgen. En een ieder die om prijs strijdt, onthoudt zich in alles. Deze dan doen wel dit, opdat ze een verderfelijke kroon zouden ontvangen, maar wij een onverderfelijke. Ik loop dan al zo, niet als op het onzekere, ik kamp al zo niet als de lucht slaande, maar ik bedwing mijn lichaam en breng het tot dienstbaarheid, opdat ik niet enigszins, daar ik anderen gepredikt heb, zelf verwerpelijk worden. Wij willen de Heer bidden om zijn zegen over de bediening van zijn woord. In onze gebeden willen we denken aan de familie Rottier. De moeder van onze broeder Leen Rottier is op 101-jarige leeftijd overleden en wordt Deo Volente aanstaande woensdag begraven. Laten wij Gods aangezicht zoeken in onze gebeden. Heren, zo mogen wij voor uw aanschijn komen. Hier in het kerkgebouw en met de gemeente verbonden, in onze woning of op een vakantieadres. En Heren, zo roept u ons samen op deze eerste dag van de week rondom uw woord. En we danken u dat u het bent die ons weglopers zoekt en roept, zoals u dat al deed na de zondeval. Waar zijt gij? Zo komt u nog in uw opzoekende zondaarsliefde en roept u en zoekt u en wilt u zalig maken wat verloren is. Zo diep wilt u afdalen, Heren, in onze verlorenheid. Dat is de werkelijkheid aan onze kant door onze val in Adam, die wij ook in de afgelopen week weer hebben bevestigd. In doen en laten, spreken en zwijgen. Vergeef ons onze schulden, die ook scheiding maken met u. En wilt u ze verzoenen? U komt naar ons toe. Wat een wonder, Heren. U de Heilige. Maar u groet ons met genade en vrede bij u vandaan. En dat kan nooit om iets aan onze kant. U neemt reden uit uzelf. En wilt u dat ook in deze dienst doen? Opdat wij mogen merken dat als u komt, dat u alles meebrengt. Genade voor schuldigen. Vrede voor mensen die door de zonde geen echte vrede meer hebben. En dat u het niet alleen maar meeneemt en laat horen, maar dat u het ook in ons hart wil brengen. Er plaats voor wil maken en er rijk en ruim van uit wil delen. Heren, mogen we dat van u afsmeken. En dat niet opdat wij, maar opdat u daarin verheerlijkt en geprezen zou mogen worden. Opdat deze dienst waarlijk in alle onderdelen eredienst zal zijn. Raakt u daartoe onze harten aan. En richt ze op de eer van uw naam, want u bent God en u alleen. U bent jaloers op uw eer, waarvan wij zongen, wij schonden al te snoot uw eer. Wij met onze bijbedoelingen, wij met onszelf bedoelen, zie ons aan in uw lieve Zoon, die u altijd heeft bedoeld, geëerd en verheerlijkt. En wil ons ook door hem zo vernieuwen, dat wij weer aan die heerlijke doelstelling zullen beantwoorden, ons in u verheugen en u eens eeuwig verheerlijken, samen met heel uw verloste kerk. Heren, velen zijn ons al voorgegaan en zijn voor de troon om u te loven en te prijzen voor die onnoemelijke genade en die heerlijke trouw die u aan hen hebt bewezen. En geef ons genade omziende op de overste leidsman en voleinder van het geloof. En ook wetende de velen die voor ons de goede strijd hebben gestreden en door genade mochten ingaan om ook die strijd te strijden en om daarin te volharden. Het oog houdende op Jezus, de overste leidsman en voleinder des geloofs. Heere, wilt u ons hart op hem richten en zo ons uit u bedienen? Denkt u aan ons zoals we bijeen zijn rondom uw woord? Denkt u aan onze broeder en zuster Rotier, nu er rouw in hun leven kwam en nu gij een geliefde moeder uit dit leven hebt weggenomen, ook van de zijde van haar kinderen. Maar Heere, er mag toch de hoop zijn dat u haar opgenomen hebt in heerlijkheid. Heere, we danken u met de familie dat ze zo lang aan hen geschonken is. Wilt u haar nagedachtenis tot zegen stellen? En als dan een lege plaats gekomen is en er geen leeftijd maar een moeder zal worden begraven, geeft u dan ook bijzonder kracht, liefde en ondersteuning en wilt u het waarmaken? Mijn vader en mijn moeder hebben mij verlaten, maar de Heere zal mij aannemen. Dat u weet te troosten meer dan een moeder troost. En als er ongetwijfeld ook weer andere herinneringen zijn, giet u balsem in de wonden. Niet alleen bij deze rouwdragende familie, maar ook bij anderen die kortere tijd of langere tijd geleden een geliefde zich zagen ontvallen. Heere, maakt u ons ook bereid om als het zover is dit leven los te laten en voor u te verschijnen. En mag dat dan zijn door de Heere Jezus, zonder vlek of zonder rimpel, zoals het ook bij onze doop heeft geklonken als wij gedoopt werden. Heere, dan hebben wij die reiniging nodig, maar ook reinigt uw bloed toch van alle zonden, persoonlijk en ambtelijk in de opvoeding van de jonkheid en van de ouderdom. Heere, reinig ons in Christus. Denk aan heel de gemeente. Wees in de huwelijken, in de gezinnen. Wees met de weduwnaren en de weduwen. Wilt u de jongeren gedenken, ook in alle keuzes hen leiden? Wilt u uw woord zegenen voor jong en oud? Nabij zijn ook als krachten en gedachten afnemen. Wilt u de zieken gedenken, ernstig zieken, langdurig zieken en die kampen met psychische noden en moeite nabij zijn? Geeft u moed en krachten en spreekt u een woord met de moeden ter rechte tijd. Denk aan hen die met vakantie zijn. Geeft u de ware rust, geeft u ook de toerusting. Gebied uw zegen, Heere, over alle arbeid in uw koninkrijk. Ook in de gemeente en door de gemeente heen naar buiten via het evangelisatiewerk. Maak ons zoutend zout en lichtend licht. Denk aan de kerkenraad. Wilt u alles geven wat nodig is, ook in deze vakante tijd, ook nog in de coronatijd. Heren, wilt u op uw tijd en op uw wijze de vacature van herder en leraar vervullen met de man van uw raad en geeft u ook wijsheid bij het beroepingswerk. Geeft u in de gemeente liefde en samenbinding, omdat we bij u bewaard worden. En als we u nog niet kennen, dat we bij u gebracht worden door de prediking van het woord en door de leiding van uw geest. Trek ons, Heere, met onweerstaanbare liefdekoorden. Wilt u alle arbeid in uw koninkrijk zegenen? Wilt u uw knechten vervullen met uw geest, maar ook de gemeente zegenen met een toebereid hart om het zaad van het evangelie in te ontvangen? Wilt u zelf doorgaan met uw werk totdat u komt? Wilt u ook zijn met hen uit de gemeente die niet meer naar uw woord willen luisteren? Wilt u ze te sterk worden? Wilt u ze terugbrengen? Voor u is geen hart te hard. Wilt u het doen tot meerdere eer en glorie van uw naam? Wilt u zo in ons midden zijn, ook in het gewaad van uw woord, Heere Jezus? En wilt u ons zowel hier als thuis meeluisterend en meekijkend. Uw genade schenken, opdat we mogen merken dat u in ons midden wil zijn. Dan kan al het andere wegvallen. Als we u over mogen houden, hebben we alles. Bekeer ons, dan zullen wij bekeerd zijn. Trek ons, dan zullen we u nalopen. Om Jezus wil. Amen. Psalm 25, vers 5 en 6 willen wij zingen ter inleiding op de prediking. Loutere goedheid, liefde koorden, waarheid zijn des Heren, paan. En ook het zesde vers, wie heeft lust de Heren te vrezen. Het allerhoogste en eeuwig goed, God zal zelf zijn leidsman wezen. Leer hoe hij wandelen moet. Het goed dat nimmer meer vergaat, zal hij ongestoord verwerven. Dan gaat het ook om in de prediking. De sporters die doen heel veel voor een vergankelijke lauwerkrans. Maar de apostel mag schrijven, ieder die gelooft mag een onvergankelijke kroon ontvangen. Om eens aan de voeten van de Heere neer te leggen. 25, 5 en 6 ter inleiding op de prediking. de prediking Psalm 17, vers 7 en 8. Red mij van hen die het ruim genot der wereld voor hun heilgoed achten. Geen deel dan in dit leven wachten. Maar blijf vooruitzicht dat mij streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen. U in gerechtigheid aanschouwen. Verzadigd met uw goddelijk beeld. Psalm 17, vers 7 en 8 na de prediking. Geliefde gemeente, geloven is topsport. Gods woord is helder als het gaat om sportverdwazing. Dat wijst de Heer in zijn woord af. Zeker ook als dat het een en het al is. Als dat je God is, je afgod, je idool, waar je voor gaat, waar je voor leeft. Waarbij goddelijke eer aan mensen wordt gegeven. Dan staat het met duidelijke letters geschreven. Vergankelijk. Het gaat allemaal voorbij. En wat ben je arm als dat het een en het al en het eerste en belangrijkste van je leven is en geweest is. Maar dat laat onverlet dat de Heere via zijn dienaren geen geestelijk onderwijs geeft via het beeld van de sport. Dat komen we tegen in Hebreeën 12, waarin de kerk van de Heere wordt opgeroepen om te zien op de overste leidsman en voleinder van het geloof. En waarbij de gelovigen in Hebreeën 11 worden getekend als de supporters in het stadion die de gelovigen die in de loopbaan lopen aanmoedigen. Hou vol, de dienst van de Heere is de moeite waard. We horen dat bij de apostel Paulus als hij zijn geestelijke zoon Timotheus oproept. Worstel, strijd, de goede strijd van het geloof. En strek je uit naar het eeuwige leven. En we komen dat ook tegen in de tekst van vanmorgen. Tekst die staat in de brief aan de gemeente in Korinthe. Korinthe, een grote havenstad, 600, 700.000 inwoners, gelegen in het Griekenland, waar in die dagen niet alleen maar de Olympische Spelen werden gehouden, maar ook de Isthmische Spelen, op een landengte tussen Korinthe en het onderste deel van Griekenland, werden eens in de 2 jaar sportwedstrijden gehouden, ter ere van de god Neptunus of Poseidon. En de apostel, schrijvend aan deze gemeente in deze stad, voegt dit voorbeeld in zijn brief om de gemeente iets te leren. En zo is er ook onderwijs voor ons vanuit dit woord, gemeente. Waarin wij beluisteren, geloven is topsport. 3 aspecten. Afzien, doelgericht zijn en inspanning leveren. Geloven is topsport. Het betekent afzien. Het betekent doelgericht te werk gaan. En het betekent inspanning leveren. Allereerst is geloven afzien. En om dat dan goed te verstaan, dan moeten we dit woord van de tekst lezen in het bredere verband van de tekst. De apostel Paulus die heeft een aantal dingen in zijn brief aan de gemeente geschreven. Maar er is ook briefwisseling geweest tussen deze gemeente in Korinthe, waar de apostel volgens Handelingen 18 anderhalf jaar gewerkt heeft. Waarin ze hem ook vragen hebben gesteld. Paulus, hoe moeten wij nu omgaan met het huwelijk? Paulus, hoe moeten wij nu omgaan met dingen die aan de afgoden zijn geofferd? En zo hebben ze, na die anderhalf jaar dat de apostel in hun midden geweest is, nog contact met hen gehouden. Zegenrijk heeft de apostel mogen werken in die havenstad Korinthe, waar echt van alles te koop was. Alles wat op internet is en alles wat aansluiting vindt bij ons natuurlijk hart, dat was in Korinthe heus wel te krijgen. Maar de Heere had tegen de apostel gezegd, ik heb veel volk in deze stad. Spreek en zwijg niet. En de Heere heeft dat willen zegenen. En zo is er die gemeente ontstaan. Zo is er ook die correspondentie daarna met de apostel geweest. En dan gaat de apostel in deze brief dus in, onder andere op vragen vanuit Korinthe ontvangen. En onze tekst staat dan in het gedeelte dat begint bij hoofdstuk 8 vers 1. Dat dan begint met de woorden aangaande nu de dingen die aan de afgoden geofferd zijn. En dat loopt door tot en met het begin van hoofdstuk 11. Wees mij navolgers, gelijkerwijs ook ik van Christus. Paulus, wat moeten we met die dingen die aan de afgoden geofferd zijn? Die Corinthiërs die menen het allemaal aardig te weten. Dat hoort immers bij Grieken. Grieken die zoeken wijsheid. En die menen heel wat inzicht te hebben. Maar nu schrijft de apostel aan deze Corinthiërs: jullie kunnen menen heel wat kennis te hebben en je daarop laten voorstaan, maar de kennis maakt opgeblazen. Maar de liefde sticht, de liefde bouwt op. En daar gaat het om, ook in de omgang met vlees dat aan afgoden geofferd is. Al weten jullie heel goed dat afgoden eigenlijk niks voorstellen en in het Oude Testament ook nietsen worden genoemd. Toch gaat het erom dat je in al die dingen de liefde betracht. De liefde tot God en de liefde tot de naaste in de praktijk brengt. Kijk, principieel kun je best zeggen, jij bent vrij om dat stukje vlees of dat andere gerecht dat aan de afgoden geofferd is te eten. Want zo'n afgod is toch niks. Maar misschien zijn er broeders of zusters in de gemeente die dat niet kunnen meemaken. En dan kunt u nog wel in uw recht staan tegenover de Here. Dan kunt u nog wel macht, bevoegdheid hebben om dat te doen. Maar dat wil niet zeggen dat u dat altijd in praktijk hoeft te brengen. U kunt daar ook, als u een ander daarmee in verwarring brengt, vrijwillig van afzien. Het is toch ook niet de bedoeling dat waar u nu recht op hebt leidt tot een aanstoot van een zwakke broeder of zuster. En dan zegt de apostel, zo probeer ik ook in mijn dienst van dienaar van Christus te opereren. Ik heb ook wel bepaalde macht, bepaalde rechten. Recht om onderhouden te worden door de gemeente. In hoofdstuk 9, als u dat leest, komen we dat woordje macht heel wat keren tegen. Hebben wij niet macht om te eten en te drinken? Hebben we niet macht om een vrouw, een zuster zijnde met ons om te leiden? Hebben alleen ik en Barnabas geen macht om niet te werken? Indien anderen deze macht over u deelachtig zijn, waarom niet veel meer wij? Maar wij hebben deze macht, dit recht, niet gebruikt. En ik wil het ook niet misbruiken, zegt de apostel. Vrijwillig zie ik ervan af. En dan werk ik wel met mijn handen en ga ik niet de gemeente onnodig belasten, al heb ik er recht op. En het is een wat bredere context, gemeente, maar toch belangrijk om in het oog te hebben, want dat is de klankkast waartegen de snaar van onze tekst wordt afgespeeld. En de tekst is dan bij dit eerste punt: en een ieder die om prijs strijdt, onthoudt zich in alles. Zo'n sporter onthoudt zich van geoorloofde dingen. Van eten bijvoorbeeld. Of van contacten via social media. Die sporter is bereid zo'n offer te brengen voor een hoger doel. En zo heeft het nu ook te zijn in de praktijk van het geloof, zegt de apostel. Ik bedwing mijn lichaam en breng het tot dienstbaarheid. Dat is niet dat de apostel dan zegt een bepaald dualisme moet er zijn, lichaam en ziel. En het een is meer dan het ander. Nee, de Heer heeft ons geschapen als een tweeënheid. Het is ook geen vorm van zelfkastijding waar de apostel op doelt, maar een stukje zelfbeheersing. Hij zegt, ik wil ook graag mijn handel en wandel dienstbaar maken aan de zaak van Christus en zo ook aan het heil van mensen. En als het dan nodig is, Dan pak ik mezelf maar aan en dan moet ik mezelf ook oefenen en trainen. En gemeente, zo is geloven ook afzien. En afzien van dingen, ja, dat is ook bekering. We moeten allemaal leren afzien van ongeoorloofde dingen, uiteraard. Die zijn uit de boze. De apostel gaat daar in hoofdstuk 10 nog wel op door. Israël in de woestijn. Het verkeek zich op de afgoden. En het verkeek zich op de meisjes van Moab met wie gedanst kon worden. Daar moet de gemeente van Christus van afzien. Want dat is uit de boze en dat geldt vandaag nog, gemeente. In de zonde leven en geloven gaat niet samen. Dan is bekering nodig in onze samenleving waarin seks en sport zo belangrijk zijn voor mensen. Te belangrijk vaak. Dan moeten wij leren om van de zonde af te zien. Maar uiteindelijk moeten wij ook leren afzien van onze eigen gerechtigheid. We zijn immers nooit beter. Misschien is het helemaal niet iets waar uw hart naar uitgaat. Maar dan moet u ook leren afzien van uzelf. Op de Heere Jezus Christus. Het nadrukkelijkste zien we dat toch wel aan de avondmaalstafel uitgebeeld. Om daar van uzelf af te zien. Omwille van uw zaligheid. Om niet naar uzelf te blijven kijken. Ook niet aan het uiterlijke brood en de wijn te blijven hangen, maar op Christus te zien. En zo afzien van de zonde en zien op hem. Dat is geloven. Dat is ook bekering. Maar ook in het leven van de genade kan het nodig zijn om van bepaalde geoorloofde dingen af te zien. Terwille van het behoud van een zwakke broeder of zuster. Of om anderen voor het evangelie van de Heere Jezus te winnen. Dat je dan vrijwillig rekening houdt met die ander. In kledingkeuze. Waar je voor jezelf misschien een bepaalde vrijheid hebt. Pas je je toch aan. In muziekkeuze, hoe er gezongen wordt en wat er gelezen wordt. Omwille van het evangelie houd je rekening met die ander. In de contacten met baptistische broeders en zusters elders in de wereld die geen alcohol drinken, zal je je aanpassen als christen uit het Westen die misschien wel met een goed geweten de Heere dankend een glas wijn drinkt. Je past je aan omwille van het evangelie. Omwille van de band met broeders en zusters. Dat is ook een genade, gemeente. Een genade van offerbereidheid. Van rekening houden met elkaar. En ook met de draagkracht van een ander. Ook in de gemeente vraagt de Heere dat van ons. Om met elkaar kerk te zijn. Kerk van Christus. Niet te denken, dat is ook bekering, vanuit onze rechten, maar vanuit de liefde, plicht en opzichten van de ander. En dan moeten we allemaal leren ons dikke ik te kruisigen. Dan hoeven we niet het onderste uit de kant te halen. Dat staat haaks op de tijdgeest. Wees jezelf. Probeer er zoveel mogelijk voor jezelf uit te halen. Als jij je daar goed bij voelt, doe het vooral. Maar de Heilige Geest laat het de apostel ook in dit gedeelte zo duidelijk opschrijven. Niemand zoeken dat zijn zelfs is, maar een iegelijk zoeken dat van de ander is. Wat heb je eraan als je dat stukje vlees voor jezelf hebt en je raakt die ander kwijt? Is dat het dan waard? Is dat dan bevorderlijk voor de zaak van de Heere? De apostel zegt en de Heere zegt, schik liever wat in. Zodat die ander er ook bij past. En zodat die ander er ook bij blijft. Of zodat die ander er ook bij komt. Dat zijn allemaal geestelijke oefeningen, gemeente. Waarin we soms ook onszelf moeten aanpakken. En waarin de Heere ons ook moet opvoeden en trainen. Om oog te hebben voor de roeping om er te zijn voor de ander. Om die te zien. Om daar ook rekening mee te houden. Trainen in soberheid. Trainen in zelfbeheersing. Trainen in verdraagzaamheid. We zijn niet alleen op de wereld en we zijn niet alleen in de kerk. Ik weet niet hoe het u verging. Maar toen Limburg blank stond en een aantal mensen hun koffers moest pakken en het nodige mee kon nemen, voelde ik me best ongemakkelijk toen ik de spulletjes in de koffer deed om op vakantie te gaan. Dan denk je, dat is wel confronterend. En hoe kun je dan rekening houden met die ander? Nou, zo moeten wij ook leren om met elkaar rekening te houden. Dan mag je bepaalde geoorloofde dingen nog wel doen. Maar dan wil je ook oog en hart en handen hebben voor die ander. Dat zijn oefeningen, trainingsmomenten. Nee, geen vrucht van eigen akker. Laten we dat maar helder stellen. Helaas. Wat een dorens en distels groeien er. En wat is er daarom veel pijn en verdriet. Op het werk, in de kerk, in deze wereld. Maar het is vrucht van de geest. Die ieder die aan Christus verbonden raakt. Ook wil zegenen met deze genade. Om vrijwillig van dingen af te zien. En jezelf te beheersen met het oog op de ander. Daar wordt de Heer ook in verheerlijkt. En als we dat niet vanuit onszelf hebben of daarin telkens weer na ontvangen genade ons oude ik tegenkomen, laten we het dan ook aan de Heere belijden en vragen of hij het vlees wil kruisigen en ons wil vervullen met zijn geest. Dan worden we niet meer hoogmoedig, maar ootmoedig. En dan kan die ander er ook bij. Geloven is topsport. Wat motiveert nou die mensen? Ze moeten niet alleen maar afzien, maar ze hebben ook een bepaald doel. Ze willen een prijs winnen. En daarmee ook eer voor zichzelf of voor het land. Ze zijn doelgericht. En ze willen het liefst goud. En dat noemt de apostel ook als voorbeeld. Zo'n sporter die loopt in de loopbaan. Letterlijk staat er stadion. 192 meter. En wie het eerste finisht, die wordt gelauwerd. Zo gebeurde dat in die tijd. Je kreeg een lauwerkrans. Van pijnboombladeren. Die ter ere van Neptunus, Poseidon waren. Alleen, het zijn maar blaadjes. Het is vergankelijk. Een vergankelijk doel wordt nagestreefd. Al wil de duivel soms doen geloven dat er toch eeuwige roem en eeuwige eer is. Het is maar een vergankelijke prijs, zegt de apostel. Net als zo'n beetje goud of een beetje zilver. Het is maar vergankelijk. Maar evenwel wordt er hard voor geoefend. En wordt er hard voor getraind om dat doel te behalen. Maar de apostel tekent de leegte als hij dat woord vergankelijk noemt van die lauwerkrans. Een vergankelijke lauwerkrans. Het gaat allemaal weer voorbij. Maar nu zegt de apostel, geleid door de geest, weet u wat nou het loopbaanperspectief is van een ware christen? Dat is een onvergankelijke krans. Wij dan, een onverderfelijke. Wat is dan die krans die de Heere aan zijn volk geeft? Ja, je kan zeggen de krans van de gerechtigheid van Christus. De krans van de heerlijkheid door Christus. De krans van het eeuwige leven bij Christus. Maar ook de medegelovigen die onder de zegen van de Heere meegenomen mochten worden en gewonnen werden in het leven voor Christus. Mijn blijdschap en kroon in de Heere, Zo noemt de apostel de gemeente van Filippi. Dat wil de Heere geven, die krans, die eerkroon, die vreugde. Betekent dit nu, als de apostel schrijft, weet gij niet dat die in de loopbaan lopen, alle wel lopen, maar dat één de prijs ontvangt, loopt al zo dat gij die moogt verkrijgen? Betekent het dan dat er maar slechts één gelovige uit de kerk van Korinthe die krans gaat ontvangen? Nee, gemeente, dat bedoelt de apostel niet. Dan zouden we het beeld verkeerd uitleggen. Het gaat erom dat het punt van vergelijking toegepast wordt naar de gemeente van Korinthe. En de apostel spreekt ook al in het meervoud. Wij, ieder die gelooft, ieder die door genade de loopbaan van het geloof leert lopen, ziende op Jezus Christus, zal die krans van de Heere uit genade ontvangen. In dat opzicht moet de gemeente ook oog hebben voor elkaar. Wij. Er zijn sporten die doe je echt alleen. Maar er zijn ook sporten die doe je als team. En nu is geloof een persoonlijke zaak. En we moeten persoonlijk voor God verschijnen. En je kan niet voor een ander geloven. Maar aan de andere kant, het is niet individueel. Jij kijkt maar, u zoekt het maar uit. Nee, je hebt oog en hart voor elkaar. En je zoekt elkaar mee te nemen en op te wekken. En te ondersteunen als iemand zwak is en een inzinking heeft. Wij die geloven, een onverderfelijke. Maar de apostel wil wel duidelijk maken naar de gemeente. Houd dit doel voor ogen. Voor uzelf en ook voor anderen. En het is een heerlijk doel. Delen in de weldaden van het evangelie. Delen in de gerechtigheid van Christus. Dat het weer goed is met de Heere God, de Heilige, die ons heeft gemaakt. Tegen wie we gezondigd hebben. Dat we toch weer bij Hem mogen zijn. Op kosten van Christus. Heerlijkheid. Waar de glans door de zonde eraf ging, wil de Heere geven. Genade en eer. Eeuwig leven in plaats van vergankelijkheid. Medegelovigen in plaats van door de zonde helemaal alleen en eenzaam geraakt te zijn. Al die weldaden die bij de eerkroon horen, zijn zo heerlijk. En het is toch van het grootste belang om dat na te streven. Om dat als doel te ontvangen. En wie dat doel kent en heeft in zijn of haar leven, zal ook middelijkerwijs de zaak van Christus bevorderen en hart voor de zaak van Christus hebben. Dat geeft ook richting aan het leven. Dan dobber je maar niet zo wat rond over de levenszee, stuurloos. Maar dan heb je een doel, dan heb je ook een zin in het leven. En dan noemt de apostel, kijk maar naar zo'n bokser. Ik kamp al zo, niet als de lucht slaande. Het is maar niet op goed geluk, raak of mis. Nee, de apostel is heel doelgericht. Daar gaat het om. Dat hij dit doel behaalt. En al het andere is ondergeschikt aan dat ene grote levensdoel. En elke zondag, maar ook misschien wel in de vakantietijd, kan het goed zijn om daar ook bij stil te staan. Gemeente, welk doel streeft u na? Wat is het doel van uw leven? Wat is het doel van jouw leven? Wat wil u graag bereiken? Of waar heeft u het allemaal voor gedaan in uw leven? Wat was het doel? In het bedrijf kan je een doel hebben, meer omzet. In het gezin kunnen we een doel hebben, nog weer een ander huis. In je studie kan je een doel hebben. In je ontspanning kan je een doel hebben. In je bucketlist kan nog een verlanglijstje zitten. Daar wil ik ook nog wel een keer heen en dat wil ik nog wel een keer zien. En soms zitten daar goede doelen bij. Dingen doen voor een goed doel. Kan ook in ons hart een plaats hebben gekregen. Maar wat is nou het doel dat u nastreeft? En welke plaats heeft de Heere daarin, gemeente? Kwam de Heere op die eerste plaats te staan? En ging dat alles doortrekken, omdat u aan de Heere verbonden raakte? Kijk, als je getrouwd bent, mag zijn, ja dan heb je natuurlijk, even als voorbeeld, als man dat je naar je werk gaat. En daar kun je jezelf best soms in ontplooien. En daarin kun je ook dingen doen en daarin kun je ook dienstbaar zijn. Maar omdat je getrouwd bent, doe je dat ook voor je vrouw. En als je kinderen mag hebben, ook voor je kinderen. Nou, zo is het toch ook in de verbinding met de Heere. Als we aan de Heere verbonden zijn, dan gaat het toch ook functioneren. Wat er in hoofdstuk 10 staat van deze brief. Of u nu eet, of drinkt, of iets anders doet. Doe het al ter ere Gods. Is de Heere zo door genade ons doel weer geworden? Kijk, van nature moeten we heel eerlijk zijn, zijn we doelmissers. Dan zoeken we onszelf. En dan hebben we nog zoveel bijbedoelingen. Maar als we daar nou eens aan ontdekt worden, dat doel missen is. Zonde is doel missen. Die goede God aan wie we echt alles te danken hebben niet bedoelen. Wat is dat erg? Wat is dat zonde? Hebben we dat ingeleefd? Maar om dan genade te zoeken. Om God te mogen bedoelen. En om ook de naaste te mogen bedoelen. En om ook in het verlengde daarvan die erekrans te mogen ontvangen. Nee, geen verdiensten. Door u alleen. Om het eeuwige welbehagen. Als een wonder. Een eeuwig wonder. Als een zelfbedoeler. God gaat bedoelen. Dat, gemeente, kent u dat? Werd de Heere uw levensdoel. Alleen door genade. Alleen ook door Christus. Want hoe zal het anders kunnen? Als je je schuld gaat zien. Van jezelf bedoelen en je bijbedoelen. Waar moet die schuld naartoe? Waar wordt die schuld verzoend? Toch alleen daar. Waar we Christus leren kennen. Als schuldovernemend en betalende borg. Daar waar hij staat. Voor Pilatus met de doornenkroon. Opdat al de zijnen door het geloof in hem de eerkroon zullen dragen. Hij de vloek en zij de zegen. Daar wordt de schuld verzoend aan het vloekhout van Golgotha. Waar hij uitroept, het doel is bereikt. Het is volbracht. Opdat doelmissers daarin bedekking vinden van al hun zonden. En alleen door de Heilige Geest die de ogen opent voor het klatergoud van de zonde en van alles wat de wereld biedt. Het gaat voorbij. Maar het goud van genade, dat schittert. En dat schittert tegen die gitzwarte achtergrond van onze zonde en schuld. Dan hoeft er niet alleen maar een rouwrand te zijn. Niet alleen maar bij een kennisgeven van overlijden. Maar dan mag een leven, met alles wat in dat leven bij u, bij jou aan de hand is, omcirkeld worden door die goudrand van Gods genade. Wat is het heerlijk als de Heere die genade verheerlijkt in uw hart en in uw leven. Dat is te krijgen. Juist omdat het genade is. Die kroon die wordt ontvangen als een geschenk. En alles onderweg daarheen is uiteindelijk ook een geschenk van de Heere. Als zijn genade in uw leven geeft. Maar daar is de Heer nou op uitgemeend. Bij de Heer is een volheid van genade. Om de leegte te laten zien van wat echt ijdel is. Van die idolen. Maar wat ook de volheid is en de vreugde van de Heere zelf. De apostel zegt, kijk, dat leven, dat doelgerichte leven, ja, dat gaat vrucht dragen. Dat wordt ook opgemerkt in liefde tot de ander. Als dat het wonder van uw leven werd, dan is het u niet meer onverschillig hoe het met die ander gaat. Wat het levensdoel van hem of haar is. Dan is het uw verlangen. Door woord, of zoals we in de Bijbel ook tegenkomen, door de wandel der vrouwen, die anderen voor Christus te winnen. Heren, dat is het allerbelangrijkste. Dat de kinderen, of dat mijn man, mijn vrouw, mijn vader, mijn moeder, mijn buurman, mijn collega, ook voor u gewonnen wordt. En als de Heere zo werkt, dan wil de Heere zo ook werfkracht geven om enigen te behouden van de verlorenheid. Gemeente, is het niet heilzaam om ons door de Heere te laten onderwijzen? Heere, waar leef ik nu voor? Welke keuzes maak ik nu? Waar ben ik nu echt op gericht? Waar maak ik me nou zo druk om in mijn leven? Dat we de keuzes maken in dit licht. Dat kan zo zegenrijk zijn. En nu zijn wij Paulus niet. Paulus die een pionier was voor de Messias van Israël. Die alleen maar bezig was als apostel in de dienst van de Heer. Ja, als het goed is, is een christen ook dag en nacht bezig in de dienst van de Heer. En is uw gezin ook godsdienst. En al die gewone dingen horen daar ook allemaal bij. En heeft Paulus een unieke taak gehad. Maar toch is dat geen heerlijk levensdoel. Om de Heer te dienen. Om iets van hem te weerspiegelen. Om anderen ook te brengen tot Christus. En te bewaren bij hem. En soms kan dat in een heel actief leven. Maar zou de Heer dat ook niet kunnen doen als we niet meer zo actief zijn? Als er elke dag iemand bij ons over de vloer komt om ons te helpen bij allerlei dingen. Is het dan ook geen roeping om voor die persoon ook te bidden en te danken? Kijk, Paulus die heeft niet altijd evenveel bewegingsvrijheid gehad. Hij zat in Handelingen 28 ook in zijn eigen woning. En daar kon hij ook niet uit. Maar er kwamen nog wel mensen bij hem. Moeten we ook niet bidden of de Heer die contacten wil zegenen. Een gelovige die op zijn plaats is, heeft zijn doel voor ogen. Heren, waar u me stelt, mag ik daarin ook een instrument zijn om uw eer te bedoelen. Dat allereerst. Maar mocht het ook zijn een middel in uw hand om anderen tot uw Heere Jezus te leiden. Dan zal de Heer ook wel voor die andere dingen zorgen, toch? Zoek eerst het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Eerst die keer uw naam, uw Koninkrijk, uw wil. En dan ook ons brood en onze schulden en ons leven leiden in de weg van zijn woord. Doelgericht leven. Maar dan ook een zich inspannen. Dat hoort er ook bij. Geloven is ook een zich inspannen. Soms is geloven rusten. En juist stoppen met werken. En we moeten ook maar niet denken dat dit nu een preek is om in de weg van werken en draven zalig te worden. Maar waar de Heer werkt, maakt hij wel werkzaam. Zo'n sporter spant zich ook in. Loop alzo dat u die prijs mag verkrijgen. Wij strijden. Wij lopen. En de apostel zegt het zelf ook. Ik bedwing mijn lichaam en breng het tot dienstbaarheid. Dat vraagt dus om inspanning. Loop alzo. Geloof heeft ook werkzaamheden. En dat is persoonlijk, maar het staat hier ook in het meervoud. Loopt alzo. Als gemeente. Telkens weer. En hoe langer hoe meer. En voortdurend. Loop met leidzaamheid de loopbaan die voorgesteld is. Dat vraagt inspanning. Dat vraagt ook standvastigheid. Dat vraagt ook volharding. Zo'n sporter, die gaat er helemaal voor. Met alles wat hij heeft. Maar ook een gelovige zal zich gaan inspannen. Waar God werkt, maakt hij werkzaam. Nee, niet als verdienste gemeente. Niet als verdienste voor genade. Maar als vrucht van genade. Waar leven is, komt toch die ademhaling. Nou, zo is het ook in het leven der genade. Daar komt toch de ademhaling van het gebed. En Paulus laat zich hier ook in zijn hart kijken. Hij laat ook merken dat hij als persoon en als apostel helemaal verbonden is met het evangelie. En als hij zelf zegt, hou het doel voor ogen en span u daarvoor in. Dan is dat maar niet alleen iets wat hij met zijn mond vertelt, maar wat ook in zijn leven terug te zien is. Hij is door de Heere geroepen en door de Heere gegrepen om het evangelie van de Heere Jezus uit te bazuinen als een heraut. Zo zegt de koning. Maar dan heeft hij zelf ook wel het besef. Als ik daar nu toe geroepen ben en daartoe ook gegrepen ben, wat zou het dan niet zijn om zelf eens verwerpelijk te moeten zijn? En dan is dat zeker gebruikt binnen de beeldspraak die de apostel al eerder heeft genoemd, van het lopen in het stadion. Maar wat hier wel doorklinkt, gemeente, is dit, dat ook de apostel Paulus niet op zijn lauweren kan rusten. Dat hij niet kan zeggen, ik ga het in geestelijk opzicht maar een beetje kalmer aandoen. Ik ga met pensioen. Dan kunnen gepensioneerde mensen toch ook nog aardig druk zijn. Maar de apostel is nog niet gearriveerd. Hij kan niet op zijn lauweren rusten. Hij kan niet zeggen, ik heb een goede tussentijd genoteerd, nu zal ik de finish wel halen. Nee, zo werkt het niet in het leven der genade. Bij de apostel komen we dat niet tegen. Die valse gerustheid. Dat gearriveerde christendom. Zoals hij ook in de Filippenzen zegt. Ik jaag naar het wit, het doel. De prijs der roeping Gods die van boven is. Ik acht niet dat ik het al gegrepen heb of al volmaakt ben. Maar ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik ook van Christus Jezus gegrepen ben. Is het dan onzeker, Paulus, dat u de eindstreep zult halen? Kan een jongere in de gemeente van Korinthe hem dan vragen? Nee, toch niet. Ik heb mezelf erbij ingesloten. Wij die geloven ontvangen een onverderfelijke kroon. Ik mag mezelf door genade daarbij insluiten. En aan het eind van hoofdstuk 10, dit hele gedeelte waarin de tekst staat, of in vers 13, zegt hij nog een keer tegen de gemeente, God is getrouw. Hij zal met de beproeving ook de uitkomst geven. Nee, de apostel weet wel dat de Heere zo getrouw als sterk is en zijn werk voor hem zal voleindigen. Maar daarmee is hij niet aan het redeneren gegaan. Geloven is geen redeneren. Er is toch geen afval der heiligen, dus hoef ik me ook niet meer zo druk te maken. Eens bekeerd, altijd bekeerd. Ja, dat is waar. Maar het maakt wel verschil hoe je dat zegt. Levend geloof is een geloof in de beoefening. Is een geloof dat telkens weer wat Christus de toevlucht neemt, is werkzaam aan Gods genadetroon. En mag dan ook weten, de Heere is zo getrouw als sterk. Maar dan heeft de apostel wel oog voor hoe de Heere werkt. Niet als in stokken en blokken. Niet als een geprogrammeerde robot. Maar de Heere werkt in mensen. En de Heere schakelt ook mensen in. Ook in het gebruik van de genademiddelen. En daarom zegt de apostel, ik bedwing mijn lichaam en breng het tot dienstbaarheid. Hij laat zich aan de leiband van het woord leiden. En hij leidt ook om het evangelie. Maar de apostel weet ook, zonder die inspanning, zonder die oefeningen, die geestelijke oefeningen, gaat het niet. Dan krijg ik eerder verachtering in de genade. Dan raak ik achterop. Dan raak ik de Heere Jezus uit het oog. En dan gaat het me niet meer om zijn naam en zaak. Maar dan gaat het alleen maar weer om mijzelf. En gemeente, is dit voor ons ook niet voor onderwijs? Dan moeten we dit ook niet ter harte nemen. Waar de Heere werkt, werkt hij werkzaam. We komen nergens valse leidelijkheid tegen. Ja, maar ik kan toch niks. Want ik ben toch dood in zonde en misdaden. Als we ons daarachter verschuilen, gemeente, is het een dooddoener. Als u het vanuit de nood van uw bestaan tegen de Heere zegt, komt u op het goede adres. Heere, hier ben ik. Wilt u in mij werken? Het willen en het werken. Naar uw welbehagen. En de Heere laat toch weten, gemeente, dat hij er een behagen in heeft. Om zondaren zalig te maken. Dan kan er toch een gebed omhoog gaan. Dat is toch ook een oefening. Zoals de Duitse leerregels spreken over de oefeningen der godzaligheid. Noemen we soms een kerkdienst geen godsdienstoefening. Een oefening, een trainen. Om weer de Heere te horen. Om ook weer te antwoorden in de lof op hem. Zingen, is dat geen oefening op de school van de genade? 2 keer bidden. Met elkaar de Heere zoeken. Is dat ook geen oefening? Als de Heere werkt, maakt hij ons toch werkzaam. Dan ga je anders luisteren. Anders bidden. Anders de Bijbel lezen. Anders naar de kerk. Dan gaat u de Heere zoeken in het gebed. Dan komen er worstelingen. Worstelingen met de Heere. Strijden om in te gaan. De Heere aangrijpen. Ja, wel vrij laten, maar niet loslaten. Ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegent. Dat is toch ook werkzaam zijn aan Gods genadetroon. En zeg eens eerlijk, als u nou kijkt en luistert naar die genade die de Heere laat verkondigen, die onvergankelijke kroon, is dat nou de moeite niet waard? Om vrede met God te ontvangen, om weer glans te krijgen over uw leven. Met alle rafelranden en butsen en schuld. Om eens eeuwig bij de Heere te zijn. Om hem daarin groot te maken. Zou u daar geen zin in krijgen? De Heere kan daar zin in geven. Van nature zeggen we, wijk van ons, want aan de kennis van uw wegen heb ik geen lust. Ik heb er geen zin in en het smaakt me niet. Het woord van de Heere. Maar de Heere kan het zo veranderen. Dat als er gevraagd wordt, wie heeft er lust, wie heeft er zin om de Heere te vrezen. Dat het in uw of jouw hart ook gaat leven. Ja, dat wil ik ook. En dat u merkt dat de Heere bezig is. Om u zin te geven in hem en in zijn liefdedienst. Waarin u zal merken, daar krijg ik nou nooit spijt van. Het is God die in u werkt. Beide het willen en het werken. Aan de ene kant heel afsnijdend. Maar ook zo bevrijdend. En de Heere houdt dat heel dicht bij elkaar. Uw God, o Israël, heeft de kracht door zijn bevel u toegebracht. Als de Heere vermaant, dan mag u daarop inhaken. Heere, geef wat u eist. En vraag dan maar wat u zelf gegeven hebt. Zoals we dat al heel jong leren. Opent uw mond. Eist van mij vrijmoedig op mijn trouwverbond. Al wat u ontbreekt, dat is alles. Schenk ik zo gij het smeekt. Dat is ook alles. Mild en overvloedig. En als u door genade de Heere zo mocht leren kennen. Ja, dan bent u nog niet gearriveerd. Dan bent u nog niet op uw eindbestemming. Wel onderweg. Met een roeping om de Heere onderweg te dienen. Zoals het dus gezegd werd door de fietsenmaker. Ik ben op weg naar de hemel. En onderweg maak ik fietsen. Zo heeft een christen ook een taak op deze aarde om daar in de Heere te dienen. Maar nog niet gearriveerd. Het vraagt ook inspanning. Het vraagt ook regelmaat om te blijven oefenen. In vakantietijd of als vaste structuren wegvallen. Het vraagt toch inspanning. Het leven met de Heere. Voeding tot u nemen. Van het woord. Blijven ademhalen. In het gebed. En in het zingen. De anderen blijven ontmoeten. Die ook zijn verschijning hebben lief gehad. Voorbeelden hebben we allemaal nodig. Maar de Heere kan ons ook tot een voorbeeld maken. Zijn er dan topgelovigen met een P? Zoals een jongere misschien kan kijken naar zo'n topsporter. Het kan allemaal wel heel hoog zijn, nietwaar gemeente, als het zo naar ons toe komt vanuit dit woord. Misschien zegt u, ik ben liever een topgelovige met een B. Ik top maar een beetje. En dat andere van Paulus, die top, dat is mij te hoog. Maar de Heer weet ook van dat getop. Deze apostel die schrijft ook op in een andere brief. Als ik het goede wil doen, ligt het kwaad er mij bij. Daarin is hij ook het voorbeeld. Maar de Heer zegt wel. Dit is mijn genade. Als wij in de zonde vallen. Als kind van de Heer. Is het onze eigen schuld. Als we voor de zonde bewaard worden. Is het zijn genade. Wat een woord, gemeente. Aan de ene kant klaagt het ons allen aan. Wie komt er nou zonder schuld van onder dit woord? Wie kan nou zeggen, zo heb ik geleefd? Nou, dat weet de apostel ook. Als hij jaren later aan zijn geestelijke zoon Timotheus schrijft. Dan schrijft hij niet, ik heb de strijd goed gestreden. Maar dan schrijft hij, ik heb de goede strijd gestreden. Daar zit dus verschil tussen. Wel de goede strijd gestreden. Maar die strijd goed gestreden, dat heeft alleen zijn Heere en Heiland. Een sporter kan een vormcrisis hebben. En een kind van de Heere kan zijn of haar inzinkingen hebben. Een aanklacht vanuit dit woord. Maar dan ook een aansporing om naar Christus toe te gaan. Die een volkomen zaligmaker is. Ziende op de overste leidsman en voleinde des geloofs, Jezus. Hij wil die schuld verzoenen. Hij wil die plaats innemen van mensen die moeten zeggen, ik heb me verwerpelijk gemaakt. Hij wilde weggeworpen worden in het oordeel om schuldigen te zegenen. Met vrijspraak. Om ook te zegenen met vernieuwing door zijn geest. En om ook het verder vol te houden. Tot aan de verheerlijking. En dan gemeente. Als die strijd op aarde voorbij is, dan schrijft de apostel. En voorts is mij weggelegd. De kroon der rechtvaardigheid. De lauwerkrans. Welke de Heere, de rechtvaardige rechter. Mij in die dag geven zal. En niet alleen mij. Maar ook allen die zijn verschijning hebben lief gehad. En wat denkt u? Als je nou zo'n kroon van de Heere krijgt. Wat doet de kerk van de Heere daarmee? Wat doen ze daarmee? Goed voor mij, dan kent u de Heere niet. Dan wordt daarmee gedaan wat wij lezen in Openbaring 4. Ze werpen die kroon voor de troon en aanbaden hem. Die leeft in alle eeuwigheid. Gij, Heere, zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid en de eer en de kracht. Want gij hebt alle dingen geschapen en door uw wil zijn zij en zijn zij geschapen. En door uw wil zijn ze na de zondeval ook herschapen. En daarom door u alleen. Amen. Laten we danken en bidden. Heere, wij willen u danken voor uw woord, de bediening van uw woord, de prediking van het heilige evangelie aan arme zondaren. En Heere, geeft u dat wij het woord mogen bewaren in ons hart, op en onder de kansel en in de huizen. Dat wij gaan zien op de Heere Jezus, afzien van de zonde, afzien van alles wat deze wereld biedt, dat we mogen zien op u, de drie enige God, een God van volkomen zaligheid, op u, Heere Jezus. Open onze ogen voor uw heerlijkheid, uw volheid, en schenk ons daaruit genade voor genade. Vergeef ons dat wij ons zou kunnen verkijken op alles van de wereld. Dat ook de geoorloofde dingen zo die eerste plaats kunnen innemen, die u alleen toekomt. Reinig onze harten, vernieuw ons leven. Geef ons door genade u te mogen bedoelen. En zie ons dan aan in hem die dat volkomen heeft gedaan, maar schrijf het ook in ons hart. Doe het al ter ere Gods. U heeft ons geschapen. En dan mogen wij toch ook vragen, mogen wij uw glorie weer spiegelen. Geef ons ook genade om die loopbaan te lopen. Als we daar nog niet in werden gebracht, wil het woord van vanmorgen ervoor gebruiken, opdat we niet ten diepste doelloos, met een laag doel, met een doel missen door het leven gaan, voor dingen die alleen maar vergankelijk zijn. Heere, bekeer ons dan tot u. Maar als wij door genade in die loopbaan werden gebracht, dan weet u ook hoe het nu met ons is. Misschien gaat het niet meer. Misschien zijn we in de zonde gevallen. Misschien zijn we achterop geraakt. Geef ons dan genade om toch weer op te staan. Door de opstandingskracht van u, Heere Jezus. En opnieuw volvaardig die loopbaan te lopen. Geef ons ook genade om oog te hebben voor elkaar. Om met elkaar die loopbaan te lopen. En anderen mee te nemen. Heere, het gaat niet vanzelf. Het is niet ons werk. Het is uw genade. Wilt u die verheerlijken, opdat wij in beweging komen. Naar u toe. Naar die heerlijke toekomst toe. Waar u alles zult zijn in allen. Ga door met uw werk. En neem onze dank aan voor het goede dat u hebt gegeven ook in deze dienst. Neem het zondige en gebrekkige van ons weg. En maakt u deze dag vol van uw heerlijke naam. Opdat wij uw lof mogen bedoelen. U die grote dingen doet. Hier en in alle landen. Van u gaf het verleden blijk. Het heden zingt uw eer. En de toekomst is uw rijk. En geeft u door genade dat dat ook onze toekomst mag zijn en worden. Om Jezus wil. Amen. Psalm 89, het achtste vers, is onze slotzang. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hun kracht. Uw vrije gunst alleen wordt de ere toegebracht. geliefde gemeente, gaat heen in vrede, draagt met u de zegen des Heren die wij in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heren, Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.